Mij is gevraagd om eerst even iets te zeggen over wie ik ben. U kent mij misschien niet. Dat komt omdat ik ook op een andere plek in Nederland werkzaam ben, in Almere, onder de rook van Amsterdam. Een nieuw land, een nieuw gebied, drooggelegd. De Zuiderzee, voor de ouderen onder ons die zich dat nog kunnen herinneren. Nieuwe steden ontstaan, Lelystad, Almere. 12 jaar geleden zijn we naar Almere gegaan met ons gezin, omdat een groot deel van de mensen in Almere buitenkerkelijk is, ongelovig is. En we zijn er naartoe gegaan omdat we ons van God geroepen wisten om in die stad te gaan werken. We zijn daar met kinderwerk begonnen, met een christelijke boekwinkel begonnen. En door middel van dat werk zijn we met veel mensen in contact gekomen. En ons doel was om daar evangelisatiewerk te gaan doen. En uiteindelijk door dat werk hebben we gezien dat er een gemeenschap ontstond. Een christelijke gemeente, en we zijn daar verwonderd over geweest en nog steeds, dat die gemeente als het ware vanzelf ontstond. We zien er de hand van de Heere God in. Uiteindelijk is die gemeente geïnstitueerd, officiële gemeente geworden, kerkenraad benoemd. Daar ben ik bij die gemeente in dienst en mag ik nu weer al een jaar of 3, 4 als predikant aan die gemeente verbonden zijn. Een zendingsgemeente, een missionaire gemeente, zomaar in het midden van Nederland. Zendingsveld, wat je leest over zendingsgebieden, zendingsgeschiedenis, dan is het vaak in het buitenland te doen. Maar wij zien heel veel parallellen met de situatie waarin we in Almere mogen werken. Een nieuw gebied met nieuwe mogelijkheden. En dat nieuwe gebied mogen we God aan het werk zien. En dat is eigenlijk wel het mooiste wat je mag zien in zo'n gebied. Nou, daar mag ik werkzaam zijn. En u begrijpt dan ook dat ik zondags voor een heel andere groep sta als dat ik die hier zo voor mijn neus zie. En u moet mij maar een klein beetje vergeven als ik misschien eens een bepaald woord anders zal zeggen als dat u dat gewend bent. Ook daar ligt wat verschil. Ik spreek voor mensen die een wat andere achtergrond hebben. En dan ook nog eens een keer in een streek van het land waar de mensen heel direct met elkaar omgaan. Dus ik hoop dat u het me niet helemaal kwalijk neemt. Na 12 jaar vergroei je toch een beetje. Dus ik wil vanavond graag met u het woord delen, maar ik zal het op mijn manier doen. Ik wil graag het woord van de Heere God aan u doorgeven. En dat wil ik doen over het onderwerp wat we vanavond met elkaar zouden bespreken. Ja, toen u het in de krant las, toen dacht u misschien een raar onderwerp is dat eigenlijk. Wat moeten we daarmee? Het, wat verstaan we onder het? Het komt maar niet. Ja, dat proberen we dan vanavond in te vullen, wat we daaronder verstaan. En ik denk dat we hier heel verschillend zitten. Met verschillende achtergronden, met verschillende vragen, maar ik hoop dat er vanavond wat vragen beantwoord worden. We hebben daar ook samen om gebeden dat de Heere God de leiding van deze avond zou nemen en dat we zo van hem zouden gaan leren. Vorige week gaf ik bijbelcursus aan een groep mensen die nog maar kort geleden met het christelijk geloof in contact is gekomen. Sommige mensen leerden door middel van de cursus eigenlijk voor het eerst de Bijbel kennen en kregen op die manier ook de Bijbel in handen. John is iemand die op de cursus zit bij ons en hij stelde de vraag, zo halverwege de avond. Hij zei, André, de Bijbel spreekt mij enorm aan. Ik geloof ook echt dat God bestaat. Ik begrijp het als je me uitlegt dat Jezus Christus aan het kruis moest sterven om de straf op de zonde te dragen. Dat proberen we heel duidelijk aan de mensen uit te leggen. Ik wil ook echt mijn vertrouwen op de Heere Jezus stellen. Maar ik voel nog zo weinig. Ik zou eigenlijk zo graag een emotionele doorbraak ervaren. Weet je, als ik jou hoor praten, ik zou zo graag helemaal in vuur en vlam voor God willen staan. Misschien herken je het, de gedachte van John. Even een ander voorbeeld. Toen ik 16 jaar oud was, u mag zelf inschatten hoe lang dat geleden is, kreeg een schoolvriend van mij, een jongen uit mijn klas, bij een partijtje zaalvoetbal een hersenbloeding. En dat heeft me enorm aangegrepen. Hij overleed. Een van mijn schoolvrienden. Dat raakte me diep. En ik besefte dat ik zonder de Heere Jezus zelf, als ik zou sterven, verloren zou zijn. En ik worstelde enorm. Heere God, alstublieft, als deze nacht mijn laatste adem is gekomen, mijn laatste hartslag is gekomen, en ik ben niet bij u, dan ben ik voor eeuwig verloren als ik u niet ken. En zo worstel ik met God. En ik kwam op een zondag, kwam ik in de kerk. En ik kan me dat nog herinneren als de dag van gisteren, dat het woord van God daar gebracht werd. Ja, ik hoorde de woorden van God die tot mijn hart kwamen. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Jesaja 40. En ik weet nog dat ik naar huis fietste en ik moest op een bepaald moment mijn fiets neerzetten omdat ik zo huilde van blijdschap. Ik wist dat ik gered was. En ik wist dat die woorden van God gesproken voor mij waren. Dank u, Heere Jezus, dat ook mijn zonden door uw genade, door het offer dat u bracht, verzoend zijn. Dat u voor mij wilde sterven aan het kruis. En toen, een paar weken later, toen was die intense nabijheid van de Heere weg. Ik was weer bezig met de dingen van alle dag en ik had weer de nodige fouten gemaakt. Mijn gevoel was weg. En ik ging tot God en ik zei, o God, alstublieft, laat u het me nog eens weten. Laat u het me nog eens ervaren. Ik wil zo graag weten, ik wil zo graag voelen of het echt is. Dat ik voor uw rekening mag zijn. Mijn gevoel was weg. En ik begon te twijfelen. En ik smeekte God. En ik bad God. Alsjeblieft mag ik het nog eens voelen. En jawel, na een paar weken was er weer een moment dat het woord van God mijn hart raakte. Ja, ik dacht, ja, dank u Heere. Nou mag ik het weer zeker weten. En korte tijd daarna was het weer weg. En ik ging weer tot God en ik bad weer, Heere, alsjeblieft. En de Heere kwam weer. En het ging zo een aantal keren door dat ik momenten had dat ik het zeker mocht weten en dat er momenten waren waar ik volop in twijfeling was. Dat werd een schommelbeweging in mijn leven. Dat ging maanden zo door. Totdat ik ergens las van de Puritijnen dat ze een verbond met God sloten. En dat deden ze op de momenten dat ze verzekerd waren. En toen was er een moment in mijn leven waarop ik zei, Heere God, nu mag ik het zo zeker weten dat u mijn redder bent, dat u mijn verlosser bent. Nu leg ik het zwart op wit vast, nou besluit ik het, nou neem ik het voor zekerheid aan. Nu zal ik niet meer twijfelen. Volgende week niet, volgende maand, ook al voel ik het niet, ik zal niet meer twijfelen, want ik weet het nu zeker. En ik weet dat dat achteraf voor mij een enorme stabiliteit gegeven heeft in mijn geloofsbeleving. En daar wil ik graag met u vanavond over nadenken. Ik las de woorden in de Bijbel van Jacobus, waar staat maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar van de zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Ik kom zelf uit Zeeland, uit Vlissingen, ik weet wat de zee doet. Op en neer, en als je de golven bent, dan ga je omhoog en omlaag en dat schommelen. Dat was in mijn geloofsbeleving ook zo. Totdat ik de zekerheid vond, niet in mijn gevoel, maar in wie God voor mij wilde zijn. Daar wil ik vanavond met jullie over nadenken. Over geloof, gevoel, verstand en de overgave aan God. En ik bid dat de Heere ons zal helpen vanavond, inzicht zal geven om te groeien. In de relatie met Hem, in het zicht op Hem. En het eerste waar ik met jullie over na wil denken, is dat een geloofsrelatie met God uitgaat van gehoorzaamheid. Van de gehoorzaamheid van het geloof en niet van gevoel en van ervaring. Dat is het eerste waar ik met u over na wil denken. Paulus zegt dat wij bij onze bekering worden gebracht tot de gehoorzaamheid van het geloof. Romeinen 1 vers 5 en hij zegt het nog een keer in Romeinen 16 vers 26. tot de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof en gehoorzaamheid horen helemaal bij elkaar in de Bijbel. De Heer Jezus zegt in Marcus 11, vers 22, hebt geloof op God. Een definitie van het geloof vinden we in de Bijbel zelf, waar staat in Hebreeën 11, vers 1, het geloof is de zekerheid, de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Hebreeën 11, vers 6. De Bijbel zegt dat christenen wandelen in geloven en niet in aanschouwen. 2 Korinthe 5, vers 7. Jezus zegt tegen de hoofdman over 100, u geschiede naar uw geloof en niet naar wat je voelt. Matthäus 8, vers 13. Wij worden behouden door het geloof. Efeze 2, vers 8 en 9. En het geloof wordt zichtbaar in de werken van het geloof, de werken van gehoorzaamheid. Want zonder de werken is het geloof dood. Jacobus 2, vers 17. En Johannes vraagt zich af, wat is de overwinning die de wereld overwint? En het antwoord is, ons geloof. En Johannes 5, vers 4 en 5. Het gaat in het geestelijk leven dus om geloof en gehoorzaamheid. In één woord, geloofsgehoorzaamheid. Dat is een heel belangrijk woord, waarvan ik hoop dat dat vanavond blijft hangen. Geloofsgehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid bij elkaar. Geloof in God, het woord van God en gehoorzaamheid aan God en aan het woord van God. Geloofsgehoorzaamheid. Geloven begint dus niet in ons gevoel, maar in het woord van de betrouwbare God. Paulus schrijft in Romeinen 10, vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. De allereerste basis van ons geloof moet het woord van God zijn en niet onze ervaring. Gods woord, als we dat lezen, dan vertelt dat ons de feiten over het geloof. Dat zijn zekerheden die God heeft vastgelegd in zijn woord. De feiten. Feiten. God vertelt ons wie we zijn. Staat zwart op wit in de Bijbel. Hij vertelt het feit dat deze mensheid totaal failliet is. Dat jouw en mijn leven totaal failliet is. Je krijgt geen uitstel van betaling, maar je bent failliet. In moreel opzicht, in geestelijk opzicht. Ieder mens op aarde, geestelijk failliet. Dat betekent er is geen betalen meer aan. Dat is een feit wat God ons openbaart in zijn woord. En dat heeft niets, begrijp me niet verkeerd, met gevoel te maken. God openbaart dat aan ons, aan jou, aan mij. Je bent failliet. En de verlorenheid van ons leven, dat is een feit. God openbaart dat. Maar God openbaart ook zijn plan voor deze wereld. Zijn reddingsplan voor deze wereld. Zijn reddingsplan voor verloren mensen. Voor failliete mensen. Voor mensen die zelf niet meer kunnen betalen. God openbaart dat plan. Het is heel belangrijk om de feiten te kennen. Het is heel belangrijk om de woorden van God te kennen. Het is ook heel belangrijk om het woord van God zo te lezen. God openbaart, openbaren, hij legt het uit, hij legt het bij ons neer, de feiten aan ons. Het is heel belangrijk om die feiten gewoon alleen al met ons verstand te kennen. Maar er is meer. God heeft door zijn woord ook bewezen waar te zijn, betrouwbaar te zijn. Nou, als ik met de mensen in Almere aan het werk ben, dan zijn er allerlei vragen natuurlijk over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Waarom moet ik ervan uitgaan dat de Bijbel waar is? is het niet een boek net als alle andere boeken die vanuit een religieuze stroming komen of zo. De Bijbel heeft bewezen waar te zijn. Als je alleen al kijkt naar de profetieën die in het Oude Testament allemaal gezegd zijn. Eeuwen geleden. En als je die gewoon naast elkaar legt. Ik heb eens een keer een ongelovige man gehad in de winkel die mij op de toonbank uitlegde. Hij zegt, nou kijk, ik ben in de Bijbel aan het lezen. Het was iemand die heel veel las en ook heel intelligent was. Hij zegt, als dit heel de geschiedenis van de mensheid is, dan zitten we ongeveer volgens de Bijbel hier. We hebben dit stuk al helemaal gehad. Nou, en hij zegt, ik heb eens allemaal gekeken wat voor beloften God gegeven heeft, wat voor uitspraken God gedaan heeft in die periode, voor dingen die nog moesten gebeuren. En hij zegt, verderop in de Bijbel kom je ze allemaal tegen. Hij zegt, als ik deze periode overzie, dan heeft God ze allemaal ingevuld. Hij zegt, wie ben ik dan nog om aan dat stukje te twijfelen? Voel je, het woord van God is gewoon betrouwbaar. Omdat het van de betrouwbare God is. Al die profetieën over de komst van de Heer Jezus, ze zijn allemaal letterlijk uitgekomen. De feiten zijn dus betrouwbaar. Gods woord is de waarheid. Ja, gewoon pure waarheid. Wanneer wij die feiten lezen, maar ook vertrouwen aannemen, dan ontstaat geloof in wat God in zijn woord aan ons gezegd heeft. Ons geloof is dan gebaseerd op een fundament wat niet wankelt. Het woord van God, het beste bewijs dat er is. Het onfeilbare, geïnspireerde woord van de betrouwbare God. Wij vertrouwen God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En het volbrachte werk wat hij deed aan het kruis op Golgotha. En het geloof hecht zich daaraan vast. Vertrouwt daarop. Klemt zich daaraan vast aan de woorden die God gesproken heeft. Het geloof is net als een schip. Wat zijn anker uitwerpt. Heb je wel eens een schip gezien wat zijn anker op eigen dek uitgooit? Zou dwaasheid zijn. Maar een schip die neemt het anker, bemanning, en die werpen dat anker uit in de vaste bodem. En als het daar verankerd is, dan kan het schip nog wel eens wat draaien, maar dan ligt het vast. En dat is nou precies waar het om gaat. Het geloof is niet gericht op jezelf, op jouw ervaring, op mijn beleving, op mijn gevoel, maar is gericht op de zekerheid en de vastheid van de betrouwbare God die zich geopenbaard heeft in zijn betrouwbare woord. Bij de Bijbel kunnen we de vinger leggen en zeggen, God, u hebt het zelf gezegd. Voel je? Hoe belangrijk dat is. Om daar de zekerheid te zien en ook te zoeken en te vinden. Wanneer we vanuit dat geloof gaan leven, dat de woorden van God werkelijkheid zijn, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat het waar is wat God zegt over mijn verlorenheid, maar dat het ook waar is wat God zegt over mijn behoud, over mijn redding, over wat de Heer Jezus Christus heeft willen doen toen hij stierf van het kruis. Als we daar onze zekerheden in vinden, in zoeken, dan levert dat uiteindelijk ook gevoel op. Gevoel van vrede, van rust, van liefde, van genade, van vergeving, van berouw, van blijdschap. Maar als je die drie, feit, geloof en gevoel, als je die door elkaar gaat halen, dan kom je in de problemen. En ik merk dat gewoon ook in mijn werk, maar ook in mijn contacten met anderen, merk ik dat er veel verwarring is over deze lijn. Feit, geloof en gevoel. Als je die door elkaar haalt, kom je in de problemen. Wanneer we vanuit het gevoel gaan leven, dan bouwen we zelf een geloof op dat op ons gevoel is gericht. En dat kan heel makkelijk tot ontsporingen leiden. We verliezen namelijk de feiten uit het oog. De feiten van de schrift. En de zekerheid komt dan te liggen in dingen die we ervaren en beleven en niet in wat God zelf geopenbaard heeft, gezegd heeft. En ik begeef me onder hele brede laag gelovigen, daar word je ook wel een beetje toe gedwongen in mijn werk. Mensen vanuit Pinksterkringen en mensen vanuit hele behoudende reformatorische kringen. Maar je ziet naar beide kanten toe, zie je dat als het gevoel boven het geloof in het woord gaat staan, kan dat leiden tot ontsporingen. Heel veel verwarring. En het vastlopen van mensen. Maar is geloven dan alleen maar een kwestie van je verstand? Of is het ook iets van je hart? Nou, de Bijbel helpt ons weer op weg. Romeinen 10 vers 8 zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof hetwelk wij prediken. Paulus legt vervolgens uit, namelijk indien u met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, het geloof in de heilsfeiten, het van harte aanvaarden van de heilsfeiten, zo zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Geloof moet van harte zijn. Vanuit het hart komen. Niet alleen maar een verstandelijk redeneren, maar ook van harte. Romeinen 6 vers 17. Maar God zij dank dat u wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat u nu van harte gehoorzaam geworden bent. Hoort u het? Maar dat u nu van harte gehoorzaam geworden bent aan het voorbeeld der leer tot het welk u overgegeven bent. Het gaat erom of wij ons dus van harte onderwerpen aan de schrift, aan het woord van God. Vanuit het hart, zoals de King James Version zegt. Vanuit het hart. Dat maakt ook het verschil met het geloof van de duivel. Die gelooft ook, wist u dat? De duivel gelooft. Toen Jezus een onreine geest uitwierp, toen schreeuwde die luid, wat hebt u met ons te maken, Jezus van Nazareth, bent u gekomen om ons te verdelgen? Ik ken u wie u bent, namelijk de Heilige Gods. De duivel weet precies wie Jezus is. Marcus 1 vers 24. En de duivel weet ook precies wat zijn uiteindelijke lot zal zijn. Maar hij onderwerpt zich niet aan Christus. Daar heb je het verschil. Hij onderwerpt zich niet aan Christus. Hij onderwerpt zich niet aan het woord van God. Hij onderwerpt zich niet aan dat weten van hem. Hij komt daartegen in opstand. Hij verzet zich daartegen. Hij probeert dat niet te doen. Dat is het geloof van de duivel. Als wij geloven in de heiland, is dat dus niet alleen weten dat hij de heiland is, maar ook van harte geloven, van harte gehoorzamen, van harte ons onderwerpen aan wie de heiland voor jou wil zijn. Dat zegt hij in zijn woord. Wie hij voor jou wil zijn. Dat openbaart hij in zijn woord. Dat wordt bij jouw hart gelegd. Dat komt heel dichtbij. Dat is openbaring vanaf Gods kant. En daar staan wij als mensen niet neutraal tegenover. Iedere keer als Gods woord tot ons komt, kunnen we niet zeggen, nou ja, we zullen eens kijken wat we ermee doen. We zullen er eens over nadenken. Nee. God openbaart zich. En je kunt het aanvaarden of je kunt het verwerpen. God komt naar ons toe. Geloof klemt zich vast aan de openbaring van Gods kant. Maar hoe zit dat dan met geloofservaring? Ervaringen zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid. De Bijbel is niet tegen gevoel en tegen ervaring. Nee, maar de Bijbel waarschuwt wel tegen de bedriegelijkheid ervan. Volgens de Bijbel zijn ervaringen geen doel op zichzelf. echte Bijbelse ervaringen, belevingen, zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid. Als een christen zich richt door het geloof op gehoorzaamheid aan de woorden die God spreekt, aan de openbaring van God, dan volgen de ervaringen als vanzelf. Dat is een gevolg daarvan, gewerkt door de Heilige Geest. Laat ik een voorbeeld noemen. De Bijbel spreekt over de vrede die alle verstand te boven gaat. Nou, kun je die vrede zelf bewerken? Moet je dan meditatietechnieken gaan toepassen bijvoorbeeld, om die vrede die alle verstand te boven gaat te zoeken? Moet je in een klooster kruipen? Moet je stil worden voor God? Wat moet je doen? Nee, die vrede die komt als je gelooft en gehoorzaamt. In die weg komen komt ook het gevoel mee. Dan is het een Bijbelse beleving van het geloof. Want anders kun je ook heel wat bereiken hoor, op de manieren die ik er net zei, in het klooster of in de meditatietechniek. Ik zou je er allerlei voorbeelden van kunnen noemen. Maar dat is geen Bijbelse beleving. Dan staat het gevoel weer voorop. De Bijbel heeft het over berouw en verdriet over de zonde. Moeten wij dat verdriet gaan zoeken? Door tranen op te roepen? Door zelfkastijding of door zo slecht over jezelf te denken dat je in een psychiatrische inrichting misschien terechtkomt? Nee. Want dat verdriet en dat berouw en de diepte daarvan, dat komt als vanzelf als wij de woorden van God gaan geloven en zien wat mijn zonden Christus hebben gekost. Dan krijgt het diepte, dan krijgt het waarde, dan gaat het tot in het diepst van je hart. Heer Jezus, u stierf aan het kruis, in mijn plaats. En dat doet pijn. Maar dan is de beleving, een Bijbelse geloofsbeleving, voortkomend vanuit het vertrouwen, het geloof in de geopenbaarde feiten die God ons geeft. Wij moeten leren om niet op ons gevoel te leven, maar op het geloof in God. Dat principe komen we tegen in 2 Korinthe 5 vers 7 waar Paulus zegt, want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Nou, daar staat aanschouwen tegenover geloof. Aanschouwen betekent iets zien met je ogen, met je zintuigen. Nou, met onze zintuigen willen we dingen ervaren, voelen, horen, zien. Nou, als christen moeten wij niet leven vanuit die zintuigen van ervaring, maar wij moeten wandelen in het geloof, in de door God geopenbaarde feiten. Gevoel op zich is niet verkeerd. Het is waardevol. En het hoort helemaal bij de geloofsbeleving, bij ons als mens zijn. Maar ik heb ook al zoveel verschillende mensen meegemaakt. Met zoveel verschillende uiteenlopende karakters en achtergronden. Ik kijk even de zaal rond, maar ik geloof niet dat hier zo een gekleurd iemand bij ons in de zaal zit. Althans, ik bedoel qua huidskleur. Dat is zondags bij mij heel anders. Ik heb mensen uit Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, ik heb mensen uit Kroatië, ik heb mensen uit Aziatische landen. Hele verschillende mensen met hele verschillende belevingen, hele verschillende emoties. Echt heel uiteenlopend. En wat het mooie is dat het woord van God in de levens van deze mensen dezelfde dingen uitwerkt. Alleen de gevoelens en de emoties die dat bij mensen teweeg brengt, die zijn totaal verschillend. Nou, dat merk je alleen al in de zang bij ons. Er zijn hele nuchtere Nederlanders. Die kunnen heel keurig netjes een lied zingen. Dan moet je eens een Latijns-Amerikaans iemand hebben. Die is daar veel emotioneler bij. Daar zit het gevoel op een heel andere plek. Is het ene goed, is het andere fout? Nee. Maar zo heel verschillend. En daarom kunnen we ook nooit het gevoel van de ene projecteren op de ander. En kunnen we nooit zeggen, de beleving van jou, die moet zo zijn als die van jou. God is zo verscheiden in zijn werk. Als je over de hele wereld kijkt, naar alle culturen en talen en alle volken. Mensen, hoe zal dat strakjes zijn voor de troon van God en voor het lam? Waar staat dat heel die scharen daar zal staan? En dan probeer ik me dat voor te stellen, wie daar allemaal bij zullen staan. Hè? Oh, wat een verscheidenheid zal dat zijn, wat een kleur zal dat zijn. Er zijn echt geen hokjes en geen vakjes voor mensen uit die denominatie en uit dat land. Dat zal allemaal één grote schare zijn. Hebt u er al eens over nagedacht wat voor lied ze daar zullen zingen? Is dat een psalm? Is dat een opwekkingslied? Het is het lied van het lam. Eenparig. Voelt u, dat geeft al iets aan over de grote verscheidenheid in gevoel en in beleving en in de verscheidenheid die onze God gaat. Er zijn net zoveel geloofsbelevingen als dat er kinderen van God zijn. Dat is uniek. God gaat met ieder mens zijn eigen weg. En als je dat ontdekt, dat het gevoel voortkomt vanuit het gehoorzaam vertrouwen op het woord van God, dan zie je ook dat daar de zekerheid te vinden is voor ons geloof. Gevoel kan heel bedriegelijk zijn. Het gevoel kan onbetrouwbaar zijn. Het gevoel wordt niet alleen door de geest van God beïnvloed, maar kan ook door allerlei andere zaken beïnvloed worden, zoals bijvoorbeeld de toestand van ons lichaam of de omstandigheden waarin we ons bevinden. Het gevoel kan ons bedriegen. Sommige mensen kunnen op basis van hun gevoel hele verkeerde dingen doen. Ik heb eens een vrouw meegemaakt die zei, ja, ik geloof dat God mij het gevoel op het hart heeft gelegd dat ik mag scheiden van mijn man. Nou, wie heeft er dan gelijk? Je gevoel of het woord van God? Voelt u? Er zijn mensen die op basis van hun gevoel hele gekke dingen doen. Ze hadden er een goed gevoel bij, ja. Als ons gevoel niet getoetst wordt, niet gecorrigeerd wordt, door het woord van God kunnen we hele grote ontsporingen maken. Het gevoel kan iets heel anders zeggen dan de waarheid. Het gevoel kan iets heel anders zeggen dan het woord van God. Wij moeten juist ons gevoel gaan onderwerpen aan de schrift, aan het woord van God. Gods woord zegt bijvoorbeeld dat hij ons nooit zal begeven of verlaten. Hebreeën 13 vers 5 en 6. Voor ons gevoel kunnen we ons verlaten voelen. In tijden van beproeving, misschien zit je hier vanavond wel. En zeg je, God lijkt zo ver weg. Alles zit tegen. En ik weet niet of God mij wel ziet. Of God mij wel kent. Dan zegt jouw gevoel je vanavond dat je je verlaten voelt. Je eenzaam voelt. Je zonder God voelt. Maar daarom hoeft dat nog niet zo te zijn. Denk er eens over na. Misschien is God wel dichterbij dan je denkt. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar jouw gevoel zegt jou, God is ver weg. Terwijl God aan de deur van je hart staat. Dat zegt ons het woord. Wat moet je dan in zo'n situatie doen? Op je gevoel afgaan? Of moet je het woord van God ter hand nemen? En moet je zeggen, mijn gevoel is op dit moment een leugen. Het is in strijd met Gods woord. Mijn gevoel moet tot de orde worden geroepen. Wij moeten weerstand bieden tegen ons gevoel. Bijvoorbeeld door te bidden, Vader in de hemel, u hebt ons geleerd om onze Vader te bidden. Vader, ik weet dat u mij nooit zult begeven en verlaten. Ik voel het nu niet, maar ik verwerp die gevoelens en die gedachten van mij, die zeggen dat u mij verlaten hebt. Laat mij niet slecht van u denken. Het zijn leugens. Ik geloof u op uw woord. Als u zegt, ik zal je nooit begeven. Ik zal je nooit verlaten. Ben je zo wel eens werkzaam geworden met de beloften die God gegeven heeft in zijn woord? Ben je zo wel eens werkzaam geworden met de woorden van God waarmee hij naar je toe komt? Zo kunnen we, zegt Paulus, het schild van het geloof ter hand nemen, Efeze 6 vers 16, door in het geloof vast te houden aan de woorden van God, desnoods tegen ons gevoel in, tegen onze gedachten en tegen onze ervaringen in. Veel mensen leven vanuit het idee, als ik het niet voel, dan is het niet waar. Als ik het niet voel, dan heb ik het ook niet meer. Waar baseren we dan de zekerheid van Gods liefde, Gods vergeving, Gods genade op? Doen we dat op het voelen, op het ervaren van de liefde, van die vergeving, van die genade? Is het daarom wel of niet waar, of God zo is? Of rust die zekerheid op het onveranderlijke woord van God waarin hij ons dat zegt? Toen ik 16 was, ik vertelde jullie dat daarnet, kon ik alleen maar geloven als ik het ook op dat moment voelde. Eigenlijk was dat een onbewuste houding van ongeloof of kleingeloof. Ik had niet genoeg aan de woorden van God die ik in geloof moest leren aanvaarden. Ook de groei in het geloof heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Johannes 14, vers 21 zegt de Heer Jezus, die mij geboden heeft en die bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Zie je, daar zit de gehoorzaamheid van het geloof in en de Heere die zich openbaart. In de weg van geloofsgehoorzaamheid. Groei, ook groei in het geloof, is het gevolg van geloofsgehoorzaamheid. Hoe weet ik dat God mij lief heeft? Is dat omdat ik zijn liefde voel stromen diep in mijn binnenste? Bij ons in Almere zingen we een liedje op de Kinderbijbelclub en pas hebben we het nog eens in de dienst gezongen. En dat geeft een Bijbels antwoord heel treffend weer. Ik zal het u voorlezen. God heeft ons zijn zoon gegeven. Lees maar in de Bijbel. Hij belooft ons eeuwig leven. Lees maar in de Bijbel. Jezus heeft nu alle macht. Lees maar in de Bijbel. Door het offer dat hij bracht. Lees maar in de Bijbel. Heeft God altijd al bestaan? Lees maar in de Bijbel. Kan ik ook zijn stem verstaan? Lees maar in de Bijbel. Is het waar wat Jezus zei? Lees maar in de Bijbel. Houdt hij echt zoveel van mij? Lees maar in de Bijbel. Alles wat we nodig hebben om voor God te leven, dat staat in zijn woord geschreven. Lees maar in de Bijbel. Begrijpt u wat ik bedoel? Uw woord is de waarheid, zegt de Heer Jezus. Johannes 17, vers 17. Zoals Gods woord het zegt, zo is het. Dat is het uitgangspunt. Als Gods woord ons zegt dat je tot hem mag komen zoals je bent, dan is dat zo. Als Gods woord ons zegt dat God met wijd uitgebreide armen staat te wachten op iedere verloren zoon of dochter, dan is dat zo. Als Gods woord ons zegt dat hij bereid is jouw zonde te vergeven, dan is dat zo. Als God zegt dat hij door het werk van zijn Heilige Geest jou wil veranderen tot een nieuwe schepping, dan is dat zo. Gelukkig doet de Heere God ons zijn woorden ook op allerlei manieren ervaren, maar dat is niet de grond van de zekerheid. Die ligt in wat God zegt in zijn woord. Daar mogen we en daar kunnen we en daar moeten we onze vinger bij leggen. Heere, u hebt het gezegd. Of ik het voel of niet. De Bijbel zegt, God bevestigt zijn liefde ten opzichte van ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Romeinen 5 vers 8. God heeft zijn liefde ten opzichte van ons bewezen, lieve mensen. Bewezen. Als iets bewezen is, dan hoef je daar toch niet meer aan te twijfelen. Dan hoef je daar toch geen vraagtekens achter te zetten. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. De Heer Jezus had zoveel voor ons over dat hij voor ons die moeilijke weg is gegaan van het kruis. Hij gaf zijn leven ervoor. En dat terwijl we het helemaal niet verdiend hebben. Er helemaal geen rechten in ons als mensen zijn. We zijn het helemaal niet waard. Het is onverdiende goedheid, genade. Het is onbegrijpelijke liefde, eenzijdig van de kant van God. En als hij dat nu openbaart aan ons, hoe kunnen we in het licht van dit vaststaande feit ooit twijfelen aan Gods liefde en genade voor jou, voor mij? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Waarom twijfelen we daartoe aan? Dat kan alleen maar ongeloof zijn. Ik heb hier geen scherm. Anders dan zou ik iets kunnen tekenen of iets op het scherm kunnen zetten. Maar ik zal het u proberen uit te leggen. En dat beeld dat blijft misschien het beste hangen. Als ik hier zo'n locomotief heb. Gewoon een treinlocomotief, een goederentrein. Stel het even voor, hier heb je een locomotief. En daarachter zijn twee wagonnen. Probeer dat beeld even voor je te houden. Een locomotief en daarachter twee wagonnen. De locomotief, dat zijn de feiten. De eerste wagon, dat is het geloof. En de tweede wagon, dat is het gevoel. En dat is precies de volgorde waarin de trein rijdt. De feiten, die trekken het geloof voort. En ons gevoel komt daarin mee. Achteraan. Er gebeurt werkelijk iets, je gaat werkelijk iets fout als wij het wagonnetje van het gevoel voor de locomotief gaan zetten. Dan komt de zaak niet in beweging of het ontspoort. De locomotief, laten we ook duidelijk zijn, die rijdt ook wel zonder die wagons van geloof en gevoel. Het gaat erom dat uw karretje, als je het goed begrijpt het beeld, hè, aanhaakt aan de locomotief. Dat is door het geloof de feiten die God geopenbaard heeft aanvaarden en die trekken het gevoel mee. Begrijpt u het beeld? Maar zet niet het gevoel voorop, want dan krijg je ontsporingen. De feiten trekken de zaak voort. De geopenbaarde woorden van God. Het is zinloos om de trein door de wagonnen te laten trekken. En daarom moeten wij ook niet afgaan op onze eigen gedachten en emoties, maar vertrouwen op God en wat hij gezegd heeft in de Bijbel. Gevoel heeft wel een belangrijke plaats in de relatie met God. Het wordt meegenomen daarin. Het vloeit voort uit het geloof, uit een leven met God. En vaak zien we dat de geloofservaring sterke emoties kan oproepen bij ons in ons leven, zoals berouw, ontzag voor God, besef van eigen nietigheid, maar ook gevoelens van rust, van vergeving, van opluchting, van vreugde. Dat zijn gevoelens, wat het allemaal met ons doet. We zijn mens, we zijn niet van steen. Dat komt omdat er diepe behoeften in ons van binnen worden geraakt, vervuld. Het is het beleven en het delen van de feiten die ons geloof versterken en nog dieper maken. En de kracht waarmee de locomotief trekt, de feiten ons trekken, bepalen vaak ook de heftigheid van de beleving van het geloof. Als wij overtuigd zijn van het offer wat Christus bracht aan het kruis, dan geeft dat een heftige geloofservaring en beleving mee. Maar alleen het aanhaken door het geloof aan de locomotief, aan de feiten, dat geeft zekerheid. En dat zal ons behouden. Onze Heidelbergse catechismus zegt daar prachtig over. Leest u het maar na. In vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Antwoord. Een waar geloof is een stellig weten. Waardoor ik alles voor betrouwbaar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Tegelijkertijd is het een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn. Enkel uit genade, alleen op grond van de verdiensten van Christus. Daar hebt u het hoe onze vader in het hebben beschreven. En dat brengt me bij het laatste. Hoe staat het met die gehoorzaamheid van het geloof in jou, in mijn leven? Alles wat we nu geleerd hebben, is het belangrijk om nu de vraag op onszelf te richten. Houdt u al alles voor betrouwbaar wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft? En vertrouw u erop dat niet alleen anderen, maar ook aan jou, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Ik wil met jullie kijken aan het einde van deze lezing met een gedeelte. Als u de Bijbel erbij hebt, zoekt u het even op alstublieft. Matteüs 14. Matteüs 14. Een gedeelte in de Bijbel waar deze vraag, waar het onderwerp van vanavond mooi tot uiting komt. Matteüs 14 vanaf vers 22. Het is de geschiedenis van Petrus die uit de boot stapt om met Jezus over het water te lopen. Je kent de geschiedenis misschien. Maar we gaan hem even kort zo door en houdt u de Bijbel er maar bij, dan ziet u waar het vandaan komt. Op een middag gaan Petrus en zijn vrienden aan boord van hun schip. Jezus wil die middag alleen zijn en daarom vertrekken ze zonder hem, vers 23. Voor Petrus is het natuurlijk geen probleem, want hij heeft zijn leven lang gevaren. Hij weet waar het allemaal om gaat. Hij kent de kneepjes van het vak en de zee, daar is hij in zijn element. Als ze een poosje gevaren hebben en op het meer zijn, dan lezen we dat er een geweldige storm opsteekt. Het schip wordt aan alle kanten geteisterd en geslagen door de golven, vers 24. En het weer is zo slecht dat de ene na de andere golven over het bootje en over de discipelen heen slaan. En terwijl de discipelen zo in die storm zitten, daar ziet een van hen dat er een schaduw over het water hun kant op komt. Al snel wordt het duidelijk dat het de gestalte van een mens is. Het loopt notabene over het water. Wat een wonderlijke verschijning. En laat dat beeld even op je inwerken. De discipelen zijn in paniek. En de enige persoon die hen kan helpen, komt daar aanlopen. Maar de discipelen herkennen hem niet. Doodsbang zijn ze. Ze schreeuwen het uit van angst. Hun emoties, hun gevoelens en de omstandigheden waarin ze zich bevinden vormen een enorme blokkade. Om te geloven, om te zien. Deze geschiedenis laat ons zien dat er geloofsogen nodig zijn om te zien dat Jezus dichterbij is dan je denkt. Hij is dichterbij dan je denkt. Maar de golven van twijfel teisteren ons zo dat we vaak niet in staat zijn om de tegenwoordigheid van God op te merken. Een belangrijke vraag is, met welk doel wandelt Jezus hier zo over het water? Zomaar om 3 uur in de nacht. Als we Marcus erbij nemen, waar deze geschiedenis ook beschreven staat, daar zegt Marcus dat Jezus hen voorbij wilde gaan, Marcus 6 vers 48. En het Griekse woordje dat daar gebruikt wordt, dat wijst op een zogenaamde theofanie. Dat zijn momenten waarop God aan mensen voorbij gaat. Bijvoorbeeld toen God aan Mozes voorbij ging, Exodus 33. En toen God aan Elia voorbij ging, daar was een sterke en een geweldige wind, 1 Koningen 19. Steeds wanneer God aan mensen voorbij gaat, roept hij mensen om iets te doen wat ze in eigen kracht niet kunnen. En iedere keer als mensen gehoorzaam zijn, dan ontdekken ze dat bij God mogelijk is wat bij de mensen onmogelijk is. Dan ontdekken ze de kracht van Gods aanwezigheid. Denk daar eens over na. Misschien heeft God jouw hart geraakt in de achterliggende weken. Door een gebeurtenis, door een ontmoeting of door een boodschap uit het woord van God. Het heeft je geraakt. Heb je het in de gaten? God gaat aan jouw leven voorbij. Hij staat bij de deur van je hart. Hij is dichterbij dan je denkt. Misschien zit je midden in de storm. En misschien rollen de golven over je heen en ben je emotioneel en gevoelsmatig met hele andere dingen bezig. En misschien zit je hier zo en zeg je van nou, er is geen enkele rimpel op mijn levenszee te bespeuren. Denk er eens over na. God gaat aan jouw leven voorbij. Hij is dichterbij dan je denkt. 12 discipelen zitten in dezelfde boot. En we weten niet hoe die andere 11 gereageerd hebben. Misschien zijn ze zo verward, in ongeloof of geblokkeerd door hun gevoelens. Misschien verkrampen ze zich en houden ze aan de boot vast. Oh, help, we vergaan. Maar één van hen, Petrus, staat op. Petrus ziet Jezus. En hij zegt in vers 28, Heere, indien u het bent, zo gebied mij tot u te komen op het water. Waarom stelt Petrus die vraag? Waarom springt Petrus niet meteen in het water? Lieve mensen, geloven is geen sprong in het duister. Het is belangrijk om te weten waarom je je leven zou overgeven aan de Heere Jezus. Het gaat niet om een emotionele daad. Ik zou vanavond heel erg op uw gevoelens kunnen gaan inpraten en onze emoties op kunnen roepen, zodat we misschien na verloop van tijd allemaal met een zakdoek hier zitten. Maar de kans is groot. Nou, laat ik het voorbeeld noemen. We hebben iemand, een oudere dame in onze gemeente. Ze zegt, nou, ik was ooit in Den Haag op het Malieveld en er was evangelisatiecampagne. En die spreker, die woorden rolden over dat veld en ik was daar diep van onder de indruk. En ze zegt, ja, toen was de uitnodiging en toen moest ik naar voren komen. En ik ging, ik was helemaal emotioneel en ik ging er naartoe. Ze zegt, en ja, en ik was er en toen ging ik daar weer vandaan. En toen dacht ik, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En ja, ze zegt, en op dat moment was het voor mij heel emotioneel. Maar daarna, zegt, achteraf gezien, bekeerd was ik niet. Veranderd was ik niet. Voel je? Geloven is geen sprong in het duister. Geloven is geen, niet allereerst om een emotionele daad of een impulsieve reactie die je geeft van je gevoelens. Maar het is ook gewoon een kwestie van nadenken. Wat doe je? Waar gaat het je werkelijk om? Gaat het je echt om de Heere Jezus? Gaat het om zijn woord waar je de zekerheid en het vertrouwen van je geloof op wil stellen? Het lopen van Petrus over de golven is ook geen reactie op de storm. Petrus ziet Jezus en hij beseft dat Jezus hem roept en hij wil dan onvoorwaardelijk vertrouwen en gehoorzamen aan de Heer Jezus. Verplaats je vanavond eens in de situatie van Petrus. Hoe vaak is de Heer al aan jouw leven voorbij gegaan? Hoe vaak moet hij nog aan jouw leven voorbij gaan? Hoeveel stormen heb je al meegemaakt? Hoe vaak heeft de Heer al aan de deur van je hart geklopt? Wat moet er allemaal nog gebeuren? Moet je eerst misschien emotioneel geraakt worden? Wat is er nog nodig? Waar wacht je op? Je bidt misschien al zo lang. Waar wacht je op? Heb je de Heer Jezus al ontdekt in zijn voorbijgaan? Vanavond hoor je de Heer Jezus roepen. En je staat voor de keus. Wat kies je? De gehoorzaamheid aan de Heere Jezus, de stap op het water of je veilige boot. Je eigen schip voelt veilig, voelt zeker misschien, voelt misschien heel comfortabel. En het water is wild, de golven zijn hoog, de wind is sterk. Je boot wordt aan alle kanten heen en weer geslingerd. En de angst komt bij je boven dat als je overboord stapt, je voor altijd zult wegzinken. Je gevoelens zeggen misschien, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Vanavond sta je voor de keus. Vertrouw je op je gevoel? Of vertrouw je op de woorden van Jezus? Die zegt, kom maar. Stap maar uit. En voor je die keus maakt, lieve mensen, wil ik je nog een vraag stellen. Welke kans is er dat de boot waarin je nu zit de veilige oever van het eeuwige leven zal bereiken? Welke reden heb je om te denken dat jouw schip de stormen van dit leven en van de dood zullen overleven? Wees eens eerlijk. Denk je dat jouw schip zonder Jezus het zal halen in de eeuwigheid? Lieve mensen, vanavond leert de Heer Jezus jou en mij een belangrijke les. De Heer Jezus komt voorbij. Maar wie niet uitstapt uit zijn eigen zekerheden, zal nooit over het water kunnen lopen. Dan zul je nooit Gods reddende kracht in je leven ervaren. Dan zul je nooit merken dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Als je bij Jezus wil zijn en zijn reddende kracht wil ervaren, dan zul je uit je boot moeten gaan. Zul je vertrouwen moeten hebben op zijn woorden. Zul je op hem moeten vertrouwen en op hem alleen. Je boot is een beeld van de veiligheid misschien, van je zekerheid, van je godsdienst, of van je vertrouwen op je eigen prestaties misschien. Je boot is alles wat je af kan houden van een leven in afhankelijkheid van de Heer Jezus. Wilt u weten wat die boot voor u is? Waarschijnlijk voel je hem al, op dit moment van binnen. Want wanneer je op het punt staat om in het geloof uit je boot te stappen, dan komen vaak die punten levensgroot op je af. Ja, maar. En dan komt hij. Waar ben je bang voor? Wat durf je niet achter te laten? Wat kun je misschien niet loslaten? Waar zit je nog zo aan vast? Wat weerhoudt je om onvoorwaardelijk op de Heer Jezus te vertrouwen en zijn reddende kracht in je leven te aanvaarden als hij het zegt? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Is God dan een God die kan liegen? Petrus loopt naar de rand van het schip. De anderen kijken gespannen toe en je ziet ze denken: Petrus, wat doe je nou? Dat betekent je ondergang. Maar Petrus gaat. Hij slaat zijn been overboord, hij grijpt even stevig de rand vast en dan laat hij zich zakken. Hij geeft zich helemaal en onvoorwaardelijk over aan de macht van Jezus. En het wonder gebeurt. Voor het eerst in zijn leven loopt Petrus over het water. Petrus heeft ontdekt dat zijn vertrouwen op Jezus niet beschaamd is. Lieve mensen, de Heer Jezus heeft door zijn offer aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood een pad gemaakt door de zee. Jouw en mijn leven hoeven niet verloren te gaan. Uit de boot stappen van je eigen zekerheden betekent geen ondergang, maar behoud. Vertrouwen op het woord van God betekent veiligheid, zekerheid in Gods handen. Je zult niet wegzinken in de kolkende wateren van de storm. Je hoeft niet al je krachten in te spannen om te overleven hier op aarde. Waarom zou je vanavond niet hetzelfde doen als Petrus? Jezelf helemaal laten zakken. Jezelf helemaal en onvoorwaardelijk aan de Heer Jezus overgeven. Vertrouwen op het offer dat hij wilde brengen aan het kruis en op hem alleen. Wanneer je dat doet, zul je ontdekken dat je niet wegzinkt, maar dat er een pad loopt. Een pad over het water naar de veilige oever van het eeuwige leven. Lieve mensen, het is nu de tijd om uit de boot te stappen. Laat jezelf maar zakken en kniel maar neer bij het offer van de Heer Jezus Christus. Leg je leven onvoorwaardelijk in zijn hand en vertrouw op zijn woord, op het woord van zijn belofte. En wie vertrouwt op hem,
zal niet beschaamd uitkomen.
Voor ik ga afsluiten, wil ik je nog op één belangrijk detail wijzen. Petrus wandelt met Jezus over het water, maar dan gebeurt het, vers 30. De werkelijkheid dringt tot hem door en Petrus vraagt zich af waar hij aan begonnen is. Het besef dat hij nu op het water loopt, de storm die om hem heen raast en het gevoel dat hij zijn boot kwijt is, zorgen dat Petrus in paniek raakt. Let op, de blik van Petrus verschuift van Jezus naar de storm. En dat levert hem een gevoel op van angst, van bedreiging. Het gevoel gaat het winnen van de gehoorzaamheid. Misschien heb jij al eerder in jouw leven die goede keus gemaakt om je leven aan de Heer Jezus te geven. En je hart is vol geloof. Maar morgen komt de realiteit. Tegenslagen, onverwachte hindernissen, thuis, op je werk. Je voelt de tegenwind, je ervaart de kracht van het water. Je gevoelens veranderen, je ziet op de storm en niet meer op de Heer Jezus. En de twijfel slaat toe. Waar ben ik aan begonnen? Ik sta zomaar op het water. Je kunt het verwachten, want we lezen nergens in de Bijbel dat de storm ging liggen nadat Petrus uit zijn boot stapte. Het bleef stormen, maar hij was daar met Jezus. De Heer Jezus wil ons leren om in die storm waarin we leven, in deze wereld waarin we gaan, het oog op de Heer Jezus te blijven houden. Zodra Petrus toegeeft aan zijn twijfel, begint hij te zinken. En de vraag is, faalt Petrus hier in zijn geloof? Natuurlijk is twijfel een teken van ongeloof, maar er is meer. Ik denk dat die 11 achtergebleven discipelen in de boot degene zijn die werkelijk gefaald hebben. En dat blijft in deze geschiedenis op de achtergrond. En als je het vaker over dit gedeelte gesproken is, dan wordt dat meestal ook niet benoemd. Maar Petrus, ja, die zakt in de golven weg, ja. Maar vergis u niet, hij is wel degene geweest die zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelde. En dat hij daarna twijfel heeft gekregen, dat is wat anders. Maar er zaten er nog 11 in het bootje, die hebben helemaal niks gedaan. Die bleven zitten waar ze zaten. Dat waren degenen die in het geloof gefaald hebben. Dat waren degenen die niet hun vertrouwen op de Heer Jezus stelden, maar bezig waren met hun eigen gevoelens en met hun eigen storm. Maar Petrus stapte uit. En hij maakte zijn fouten, ook in het geloven en ook in het vertrouwen op de Heer Jezus. Maar als je in de boot blijft zitten, dat is nog gevaarlijker. Dan kun je nog beter met de Heer Jezus wegzinken in de golven, want dan zal hij je ook oprichten. Dan kun je nog beter op het water zijn met de Heer Jezus dan in je eigen boot achterblijven, bij die 11. Petrus schoot tekort in zijn geloof, maar hij leerde zo wel de kracht van Jezus' redding kennen. En hij leerde zo de hand van de Heer Jezus kennen, die hem weer oprichten op het moment dat hij zelf faalde in het geloof. Hij leerde wat het betekende dat er op de momenten dat hij zelf wegzonk, een liefdevolle en uitgestoken hand van Jezus was, die hem weer vastgreep, die hem weer oprichtte, die hem weer omhoog haalde. De ergste vorm van falen in het geloof is niet in de golven wegzinken. De grootste vorm van falen is nooit uit de boot stappen. Ik zou jullie veel redenen kunnen noemen om uit de boot te stappen, maar er is er eentje die alles overtreft. De Heer Jezus is op het water. Het water is donker en gevaarlijk, je schip lijkt veilig, maar Jezus is niet in de veiligheden van je zelf gebouwde schip. De Heer Jezus is op het water. Ook vanavond gaat Hij aan jou voorbij. En Hij nodigt je uit om op Hem te vertrouwen en uit de veiligheid van je boot te stappen. Blijf je zitten bij die 11? Of zeg je, Heer Jezus, kom ik om, dan kom ik om. Maar dan nog liever in uw handen dan bij u vandaan te blijven. Petrus stapte uit. En hij heeft gezien en ervaren dat Jezus een pad maakte door de zee. En de Heer Jezus brengt op de veilige oever van het eeuwige leven. En als jij van harte door het geloof vertrouwt op de Heer Jezus en op zijn offer, dan zul je voor eeuwig behouden aan land komen. Lieve mensen, daar mag je zeker van zijn. Amen.